Zoals ik bij het begin bij het welkom heb verteld en gezegd, wil ik met jullie geheel graag nadenken over Gods trouw. Gods trouw aan zijn woord, Gods trouw aan zijn belofte. En ik wil dat heel graag doen aan de hand van Gods trouw en belofte aan Israël. Een prachtige tekst, die wordt niet geprojecteerd, maar dat is die belofte die God in Jeremia 31 doet. Het verbond wordt daar eigenlijk benadrukt. En zoals ik al zei, wanneer we aan Gods trouw, over Gods trouw nadenken, dan moet God onveranderlijk zijn. En om die beloftes te houden, moet God almachtig zijn en soeverein. En zeker als het gaat om deze indrukwekkende relatie die de Heere God heeft met Israël en het verbond wat hij met Israël heeft gesloten. Als voorgeschiedenis, ik heb veel gelezen de laatste weken over Israël. Ik werd daar heel erg door getroffen. Zeker zeg maar, wat er met het hele volk was gebeurd. En dan zie je dat 70 jaar na Christus was Jeruzalem een volledige Joodse stad. En toen vond er een beleg plaats in Jeruzalem. Dat is de zogenaamde Joodse oorlog. En dat beleg dat was van april tot 8 september 70 na Christus. En de Romeinen onder leiding van de toekomstige keizer Titus schakelden die opstandige Joden uit, waarbij hij de hele stad, inclusief de tweede tempel, met de grond gelijk maakte. Alles werd vernietigd. En op die puinhopen van Jeruzalem stichtte keizer Hadrianus 130 na Christus een nieuwe Romeinse stad. Die kreeg ook een andere naam. Toen kwam er weer een opstand. Die werd geleid door een Bar Kokhba en een rabbi. Die heette Akiba. Dat was 133 jaar na Christus. En die opstand die werd door Rome compleet neergeslagen. En vanaf dat ogenblik was het verboden dat nog Joden binnen de muren van Jeruzalem zich zouden kunnen ophouden. En het hele Joodse volk, dat werd vanaf die tijd verstrooid over de hele wereld. En op 14 mei 1948, om 4 uur 's middags, werd er een onafhankelijkheidsverklaring door de eerste president van Israël voorgelezen. Dat was Ben Gurion. En de Joodse staat was een feit. Dat is nu precies 75 jaar geleden. En er kwam een einde aan 2000 jaar ballingschap. Israël riep zijn onafhankelijk uit. Maar nog geen 24 uur later was het zo dat de legers van Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon en Irak het land binnenvielen. En op die dag van 14 mei 1948 kwam er een profetie die werd vervuld. En ik lees ze u voor. Het is Jesaja 66, vers 8. Daar schrijft Jesaja, en eigenlijk moet ik zeggen, als ik dit lees, daar word ik zo diep door geroerd. Jesaja die schrijft, wie heeft zo ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? En wat? Waarom stelt hij die vragen? Wie heeft iets dergelijks gezien? En hij zegt, zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen en ze heeft haar zonen al gebaard. En dit werd vervuld. Velen zien daar in de vervulling van 14 mei dat iets wat nog nooit gehoord was en niets wat ooit gezien was, dat een land geboren werd in één dag en een volk geboren werd in één keer. En mijn gebed is, ik wil zo bidden voor ons, dat in die preek, zoals ik al zei, ik heb een diep verlangen, dat door Israël heen en wat ik u laat zien, dat er een diepe vrees komt voor God. Een diepe vrees dat je nu al eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is genoeg, de preek. Want als je dit echt snapt, dat 2000 jaar een diepe verstrooiing heeft plaatsgevonden, waarin elk volk eigenlijk totaal zou zijn opgegaan in een ander volk. Zeg maar, Denen en Duitsers en overal zijn mensen eigenlijk geëmigreerd. En na 2-3 generaties is er niks meer van over. En hier is een land, een volk, wat verstrooid is en op één dag, zeg maar, geboren wordt. En ik wil echt bidden dat er een diep ontzag komt door de prediking heen voor de Heere God, voor zijn trouw en zijn belofte, zijn almacht. En dat dat diep ontzag in u een diepe aanbidding zal opwekken. Door de hele week in uw leven, dat er een diepe ontmoeting mag zijn en een diepe aanbidding. Vader, we willen u zo bidden dat ik de dingen die ik heb voorbereid, dat zijn allemaal letters die woorden vormen en die woorden vormen zinnen en die zinnen vormen dan een preek. En het is allemaal zonder leven, als uw geest er niet in blaast. En ik bid zo dat u ons diep wilt ontroeren door uw Heilige Geest. Doordat we iets zien van uw almacht, uw alomtegenwoordigheid, maar vooral uw goedheid, barmhartigheid, uw grootsheid. En dan, u bent betrouwbaar. Wat u laat opschrijven, gebeurt. Wat u zegt, is eigenlijk voor u al gebeurd. Omdat u geen tijd en geen plaats kent. Maar uw raadsbesluiten staan vast. En het ontvouwt zich voor onze ogen. En dat we diep geraakt worden, dat we echt mogen zien dat u de almachtige Heer is. En als er iemand in ons midden is die Christus niet kent, of iemand luistert of straks deze video ziet, dan, als je twijfelt of God bestaat, kijk dan naar Israël. Dat is mijn gebed. Ik bid u dat u ons bedouwt met die Heilige Geest. Amen. Ik heb meerdere preken met u over Abraham nagedacht. Abraham die werd uitgekozen waarmee God zijn verbond sloot. En beloftes die daarbij horen. En Abraham die werd uitgekozen zonder dat daar eigenlijk je kunt zien. Er komt wel een tekst waarin hij wordt uitgekozen door zijn geloof. Maar als je dieper leest, dan is het eigenlijk niet zo dat dat om een specifieke reden is. Want zijn vader die is afgodendienaar. En waarschijnlijk is het zo dat Abraham dat ook is geweest. Hij kwam in ieder geval uit een gezin wat afgoden diende. En we hebben gezien ook in al die preken, dat waren 7 preken om een rij, en dit is de 8e in die serie, hebben we gezien dat hij vaak zijn eigen weg ging. Daardoor grote problemen ontstonden, soms loog over zijn vrouw. Hij het heft in eigen handen neemt als hij denkt dat hij de belofte die God hem heeft gegeven en het verbond heeft gesloten, dat hij dat zelf gaat invullen. Ismaël wordt er uitgeboren en grote problemen kwamen in het gezin. En dan kun je je afvragen, waarom verkoos de Heere God eigenlijk Abraham? En je kunt ja, daaruit volgend is natuurlijk dat je de vraag kunt stellen, waarom verkiest God Israël? Waarom? Waarom verkiest hij dat? Was Israël dan zoiets bijzonders? Waarom gaat God die weg met Israël? En ik geef je 2 redenen. De eerste reden is, die staat in Deuteronomium 7, vers 6 en 8, tot en met 8. Dan zegt de Heere God, want u, dus dan gaat het over Israël, u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vader gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij verlost uit het slavenhuis. Uit de hand van de farao, de koning van Egypte. De eerste reden die God hier aangeeft voor de uitverkiezing van Israël als volk is dat God Israël lief heeft. En die oorzaak van deze liefde, en die moet je goed opletten, die oorzaak van die liefde, dat ligt niet in het volk. Het is het kleinste, het is het meest onaanzienlijke volk wat er gekozen wordt. En zoals de Heere God ook zegt, dat het dus het kleinste van al de volkeren zal zijn en is. Maar die liefde, die is in God zelf. De reden dat God lief, Israël lief heeft, is omdat hij Israël lief heeft. Dat is het. Je kunt het ook op jezelf betrekken. De reden dat God u lief heeft, als u tot geloof komt, ligt niet in uzelf. Die reden dat God u lief heeft, is omdat hij u lief heeft. Want er is geen enkele reden in onszelf om ons lief te hebben. En dat is eigenlijk iets wat bijzonder is, dat God het volk lief heeft omdat hij het lief heeft. En deze liefde wordt met een ontzettende passie beschreven. Ik vind het heel steeds bijzonder als ik de passages lees waarin God echt zijn liefde betoont aan dit volk. Ik wil u een tekst laten zien, Jeremia 31, vers 20. Daar is Israël voor mij, is Efraïm niet voor mij een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de Heer. En als je hier die woorden, die heb ik eens onderstreept, een dierbare zoon, een lievelingskind, met mijn binnenste bewogen, ik zal me ontfermen. En zo staan er enorme, bijzondere beschrijvingen, ook in Ezechiël, van een passie van God voor dit volk. En dan staat er in Zacharia 8, vers 2, daar zegt de Heere God, want wie u aanraakt, wie Israël aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Dat zegt Zacharia. Het is een oogappel, iets heel teers, iets heel bijzonders, wat God eigenlijk over Israël zegt. En die beschrijving van die passie voor God, voor dit volk, is een beschrijving van de minnaar voor zijn geliefde. Iets heel teers, iets heel kostbaars, iets heel heiligs. En God heeft het volk lief en de oorzaak van deze liefde ligt in hemzelf. De tweede reden, die heeft ook alles met ons te maken. De tweede reden is, door deze uitverkiezing verheerlijkt God zichzelf door dit volk heen. Wat nooit zo steeds benadrukt wordt, is dat Abraham geeft, is dat aan Abraham wordt een belofte gegeven en ook door, aan Israël, dat God de uitverkiezing heeft, mede door alle volkeren, alle geslachten te zegenen. Dat betekent eigenlijk dat er een zegen zal zijn voor alle volken, voor de hele wereld. God zegent de volkeren door Israël heen. En zijn heerlijkheid, zijn trouw, zijn barmhartigheid, zijn vergeving, zijn verzoening, zijn liefde en zijn geduld wordt door dit volk zichtbaar. Er is geen beter voorbeeld waarin Gods trouw, Gods almacht en soevereiniteit, zijn liefde en genade, zijn barmhartigheid, zijn goedheid zichtbaar wordt. En in Jesaja 49, vers 3 zegt de Heere God, hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. En zoals ik al zei in Genesis 11, vers 3, daar zegt de Heere God tegen Abraham, uit u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden door dit volk. Zo staat niet, door u zullen alle geslachten, want dan zou het zich betrekken over de 12 stammen. Maar hier staat, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden door dit volk. En deze verheerlijking en die zegen voor de volkeren krijgt zijn hoogtepunt dat de Heer Jezus uit dit volk geboren wordt, uit een Joodse moeder en een hemelse vader. Het heil is uit de Joden En eerst voor de Jood en dan voor iedereen. Israël zou een kanaal worden van redding, van zegen voor deze wereld. En Romeinen 3 vers 2 benadrukt ook dat de woorden van God zijn aan Israël toevertrouwd. Datgene wat Gods raadbesluit is, datgene wat God in zijn gedachten heeft met deze wereld, heeft hij aan de Joden toevertrouwd. Zijn woord heeft hij aan hen toevertrouwd. Een andere psalm zegt het ook net met meerdere woorden. Psalm 147 vers 19 en 20 zegt: hij maakte Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja. Het is dat God zijn woord door de profeten en de apostelen heeft hij het toevertrouwd aan het volk van Israël. En via dit volk, via de profeten, via de Oude en Nieuwe Testament, allemaal Joodse schrijvers, is het naar ons als heidenen toegekomen. En deze liefde voor zijn volk en het toevertrouwen van zijn vrouw woord kreeg formeel beslag in het verbond wat God met Israël sloot om die zegen toegankelijk te maken voor ook voor ons. Die belofte die God deed aan Israël was onvoorwaardelijk. Ik heb dat gedeelte niet behandeld, maar is een van de belangrijkste gedeeltes, namelijk wanneer dat God, je kunt dat thuis eens lezen, in Genesis 15, vers 7 tot en met 21, sluit God een verbond met Abraham. En dat stelt Abraham, die stelt een vraag. Een hele belangrijke vraag. Hij zegt dan tegen de Heere God: hoe zal ik weten dat de belofte die u doet ook in bezit zal krijgen? Want die zijn zo overweldigend, die beloftes, dat hij zeg maar ook het land zal bezitten. Het gaat eigenlijk over het land en over zijn nageslacht en over het volk wat hieruit ontstaan. Die zijn zo overweldigend dat hij denkt van, ja, maar als u dat zegt, hoe zal ik dat nu weten? Dat die belofte die u doet, dat ik die ook in bezit zal krijgen. En dan gebeurt het volgende. God zegt tegen Abraham: haal een driejarige jonge koe. Haal een driejarige geit, een driejarig ram, een tortelduif en een duif, een jonge duif. En deel deze dieren door het midden. Alleen de tortelduif niet en de duif niet. En die gedeeltes van die dieren die door het midden gedeeld zijn, daar wordt een gang van gemaakt. Eén gedeelte links, het andere gedeelte rechts. En de bedoeling was dat beide verbondspartners, dat die door die gang zouden gaan. En als je door die gang ging, dan betekende dat je eigenlijk een eed aflegde. En dan zei je tegen elkaar: als ik door die gang ga en door die gang loop en ik verbreek het verbond, zal met mij hetzelfde gebeuren als met deze dieren. Het was een eed. En zo'n verbond werd dan gesloten doordat beide verbondspartners door deze gang heen liepen. Maar wat gebeurt er? Abraham valt in slaap en God alleen gaat door die stukken heen. Gods belofte werd eenzijdig. Het werd een eenzijdige belofte. Ik zal je een groot geslacht geven en dit land. En mens of volk zou dit nooit kunnen zich daaraan kunnen verbinden. Het was een verbond wat God met Abraham sloot, wat absoluut eenzijdig was. Hij ging door deze gang. Wat God wel van Abraham vroeg, was het volgende. En eigenlijk moet hij deze tekst nu van buiten kennen. Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en ben onberispelijk of ben oprecht. Wat God vroeg aan Abraham was: ik sluit met jou een verbond, maar wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht en of onberispelijk. En dat moest hij doen uit liefde. Omdat hij zag wat God ging doen door hem heen. En dan wordt er een verbond uitgewerkt. En dat verbond dat is in zijn eenvoudigste vorm eigenlijk beschreven. Ik lees wat veel teksten, ik ben me dat heel bewust. Maar ik heb daar ook heel bewust voor gekozen. Omdat ik de Bijbel wil laten spreken. Ik wil Gods woord laten spreken wat God heeft beloofd en wat hij heeft gedaan. Zodat u iets kunt zien, dat het niet de woorden van de prediker zijn, maar dat ik echt u wil benadrukken. Dit is wat God heeft gezegd en wat we zo dadelijk zullen zien wat hij heeft gedaan. In Deuteronomium 26, vers 17 tot 19 zegt hij, heden hebt u de Heere doen verklaren, dat is dat verbond, dat hij u tot een God zal zijn, dat u zijn wegen zult gaan, dat u zijn verordeningen, zijn geboden en zijn bepalingen in acht zult nemen en dat u zijn stem zult gehoorzamen. En de Heere heeft u heden doen verklaren dat u voor hem een volk zult zijn, dat zijn persoonlijke eigendom is, zoals hij tot u gesproken heeft en dat u al zijn geboden in acht moet nemen. En dat hij u een plaats zal geven hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft. Waartoe? Tot lof, tot een naam en tot een sieraad. En dat u een heilig volk zult zijn voor de Heere, uw God, zoals hij gesproken heeft. Een volk tot lof, tot sieraad voor de Heere. En God verklaart hiermee dat Israël tot God zal zijn en het volk een eigendom zal zijn en Gods liefde en zijn hele vermogen, moet je opletten wat ik nu zeg, Gods liefde en zijn hele vermogen zal hij op Israël richten. Hij zal echter Israël verdedigen, aanvoeren, leiden, beschermen en zegenen. Hij zal de herder zijn van Israël. En nu ook wordt Abraham gevraagd om te gehoorzamen, te vertrouwen en afgoden af te wijzen. En in de loop van de geschiedenis, dan is het ontzettend dat je dan ontstellend het verval ziet met alle gevolgen voor dit volk. Israël pleegt trouwbreuk, laat zich in met afgoden en steeds opnieuw roept God tot bekering. Maar God blijft het volk liefhebben en blijft alles doen om dit volk van de ondergang te redden. Hij zendt profeten, vijanden, natuurrampen, zegeningen, profeten en uiteindelijk zijn zoon. God verdraagt, hij vergeeft, hij verwijt niets. Israël vergeet de woorden en stort zich in de ondergang, in de ballingschap, met de ballingschap als gevolg. Maar let op. Er is een oordeel, maar het is nooit een definitieve vernietiging. Er is straf, maar nooit zal God met het volk in zijn geheel afrekenen. Waarom? God is trouw. God is goed. Vol van genade, barmhartigheid. God is God. Eenzijdig verbond. En in Jesaja 46, vers 28, daar zegt de Heere God tegen het volk, u dan, wees niet bevreesd. Mijn dienaar Jacob, spreekt de Heere, want ik ben met u. Ik ga immers een vernietigende einde maken aan de heidenvolken, waarin ik u verdreven heb. Aan u echter zal ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden. En door de eeuwen heen, door de profeten en de visioenen van een vrederijk, van een nieuw verbond, dat er een geheimenis is, zoals Jeremia 31 zegt en Ezekiel 36, dat er een geheimenis is, dat ook de heidenen, zoals beloofd aan Abraham, zullen deel gaan uitmaken aan Gods reddingsplan. De heidenen, dus niet de niet-Joden, zullen deel uit gaan maken van het nieuwe verbond. En ik werd me ook bewust dat je echt een verschil moet maken tussen de liefde voor het hele volk. Er is een liefde voor het hele volk, bekeerd en onbekeerd. God roept ons op om dit volk, hij heeft dit volk lief, bekeerd en onbekeerd. Daar roept de Bijbel toe op. De Bijbel heeft het steeds over het gehele volk. God heeft het gehele volk lief. Maar om behouden te worden is niet je afkomst bepalend. Dat is toen niet en nu ook nu niet. Je bent niet behouden door je afkomst. Toen Jezus zei toen hij kwam tot de zijne, er staat er dat hij kwam tot het gehele volk en dan staat er in Johannes 1, vers 11 en 12. Hij kwam tot de zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En ook in de tijden van Jezus dacht men dat men daarbij hoorde, doordat men kinderen van Abraham, Isaac en Jacob was. Maar zelfs Nicodemus, een van de fariseërs, een leider van de fariseërs, die later tot geloof komt, is een indrukwekkende man, omdat hij s'nachts komt hij bij Jezus en dan zegt Jezus, ben jij een leraar van het volk? Weet je niet dat je wederom geboren moet worden voor het koninkrijk Gods binnen te gaan? En dan zie je uiteindelijk bij Nicodemus, dat is indrukwekkend, dat hij de man is die Jezus van de kruis gaat halen. Hij is tot geloof gekomen. Hij heeft gezien met Jozef van Arimathea dat hij de Christus is. En dat was zijn behoudenis. Hij was ingegaan in het koninkrijk Gods, doordat er maar één weg, één waarheid en één... God is de weg, de waarheid en het leven. Er is maar één weg, waarheid en leven. En dat is, Johannes de Doper, die zegt het eigenlijk als volgt tegen het volk. Matthäus 3, vers 9 en 10. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wezen heb ik Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen van Abraham kinderen kan verwekken. Het bij ligt zelfs aan de wortel van de boom. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Het is niet je afkomst, ook niet de besnijdenis, of welke religieuze handeling die er ook is, dat je behouden bent. Er is maar één weg, en dat is Jezus. Maar dat betekent niet dat de beloften die God aan Israël deed, dat die teniet gedaan zijn. Er is een groot misverstand in de hele geschiedenis gekomen, dat er een stroming kwam en zei, en die is er nu nog steeds, dat ze zeiden dat de beloftes die in Israël, dat God in Israël heeft gedaan, dat die zijn overgegaan naar de gemeente. En dat is niet zo. Je ziet gewoon dat de Heere God die belofte aan Israël geeft en dat kun je niet allemaal op een hoop gooien. Er zijn beloftes die God gedaan heeft aan Israël. En nu zeg ik iets heel belangrijks. Wij zijn erbij gevoegd. En dat past om zeer bescheiden te zijn. Het past ons als heidenen om zeer bescheiden te zijn. Omdat we zijn toegevoegd. Het is Gods oogappel. En die heerlijkheid en zijn eer heeft hij aan Israël verbonden. Aan dit nieuwe verbond, daar gaat het God om. En dan komt er een nieuw, een prachtig verbond. Dat de Heere God zegt in Ezechiël 36, is geen mooier beschrijving van wedergeboorte. Ezechiël 36, vers 22 tot en met 28. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om u, huis Israël. Maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken, waarin u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in uw midden ontheiligd hebt. En dan zullen de heidenvolken weten Dan kun je zien hoe God het volk herstelt dat ik de Heere ben, spreekt de Heere. Als ik in u voor hun ogen geheiligd heb. Als ik in u voor uw ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en uit alle landen bijeenbrengen. En houd je ogen eens open, als je het nog niet ziet. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u rein worden. En van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En uw hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat u uw vader gegeven hebt. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. En Jeremia 31, vers 10, er staat, hoor het woord van de Heere, heidevolken. Dat is aan ons geschreven. Hoor het woord van de Heere, heidevolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. In 1948 woonden er 650.000 Joden in Israël. In 2023 woonden er 9.646.000 inwoners, waarvan 74%, 6.894.000 uit Joden bestaat. Als je iets wil zeggen over Ezechiël. En weet u, vanaf 70, zoals ik al zei, tot 1948, geen thuis, geen staat, verstrooid, geen koning. Geen zichtbaar volk. Elk volk zou verdwenen zijn in andere volken. Ondanks door de eeuwen heen, als je leest wat er in de naam van Christus is gebeurd met dit volk, dan met die verschrikkelijke vervolgingen en vernietigingen. En Nederland, dat wordt zelden genoemd. Maar in Nederland waren in de Tweede Wereldoorlog 140.000 Joden. En weet je hoeveel er zijn weggegaan naar de vernietigingskampen? 102.000. 75%. Het hoogste aantal in Europa. Het hoogste aantal in Europa. Wat hier werd weggevoerd, 75%. Het hoogste percentage. Maar zoals God zegt, dit volk wordt nooit vernietigd. Het is onderscheiden, want de eer van God heeft hij daaraan verbonden. Zijn heerlijkheid heeft hij daaraan verbonden. En God is almachtig, soeverein in zijn belofte. Het is toch zo indrukwekkend als u twijfelt of God bestaat. Dan hoop ik dat u nu ziet, er is geen enkele twijfel. Hij heeft die beloftes gegeven in 1948. Heeft hij dat in Ezechiël 36, vers 23 dan. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben. Spreekt de Heere, Heere. Als ik in u voor hun ogen geheiligd word. En die tijd komt. Er is nu een herstel van het staat Israël. Maar die tijd komt dat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Ik bid. Ik heb voor een paar dingen gebeden. Het eerste is dat ik bid als u hier zit en je bent niet bekeerd. Je kent Christus niet als je redder. En dat is nog niet gebeurd. dan is de almacht van God en zijn bestaan is totaal niet te ontkennen. Als je deze teksten leest en je ziet het wonder wat is gebeurd op 14 mei. Wat God in zijn almacht, in zijn soevereiniteit, in 1948, zijn goedheid en zijn vergeving. Dan hoop ik dat je dat op de knieën brengt. Dat je zegt, u bent mijn Heer en mijn God. Want dit is niet te bevatten. Dit is door geen enkel mens is dat tot stand te brengen. Dat u dit volk bewaard heeft door al deze vervolgingen heen. Door de vernietiging heen. En die begon eigenlijk al in het Oude Testament. Als je denkt aan Egypte, waar elk jongetje werd vermoord. Als je denkt aan Amalek. Als je denkt aan het boek Esther. Waar er ook een grote aanslag werd voorbereid. En het is door de eeuwen is het doorheen gegaan. Tot bij de Romeinen die het volk van de kaart wilden wissen. En de Holocaust. En God heeft het bewaard. En in 1948 heb je ooit zoiets gezien. Dat er een volk op één dag geboren kan worden? Heb je zoiets al ooit gezien? Ik bid voor ons die tot geloof gekomen zijn, dat er een diep ontzag voor God, een diepe vrees voor die almacht, die alomtegenwoordigheid en die trouw van God. En ik bid ook dat we iets mogen beseffen, ook als hier plaatselijke gemeente, van de liefde voor God, van God voor Israël. Die liefde die komt omdat hij hem lief heeft. En dat dat in ons leven zich steeds meer mag ontwikkelen. Dat we ook met een juiste kijk naar Israël kijken. En ik bid voor Israël dat het thuis mag komen. Thuis. Niet in het land alleen, maar thuis bij haar Heer. Thuis bij de minnaar. En dat Israël weet dat het bemind is, gekoesterd is en veilig is. Laten we zo even stil zijn. Vader, we hebben zo gezongen met diep, diep ontzag aanbidden bij u. En er is een diep ontzag, een diepe vrees voor die ontzagwekkende, almachtige, alomtegenwoordige, soevereine, drie enige, God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dat we mogen knielen en aanbidden. En uw naam mogen verheerlijken. Dat is ons gebed. Voor Israël. En dank u. Voor dit ongelooflijke, prachtige voorbeeld wat u stelt. Door alle eeuwen heen. En dat wij in een generatie leven. Dat we mogen zien. Dat het zich ontvouwt. Want voor 1948 moesten de broers en zussen geloven. Zonder te zien. En wij mogen geloven met alles wat we zien en wat hij doet en ontvouwt. En we prijzen uw heilige naam daarvoor. Amen.